Welkom bij de podcast van Ketenbreed Leren, waar we met ervaren gasten op zoek gaan naar verbeterkansen voor de jeugdhulp. In deze podcastserie bouwen we voort op het onderzoek Betrek mij gewoon, met levensverhalen van 31 jongeren die specialistische en intensieve hulpverleningstrajecten hebben doorgemaakt. De ouders en jongeren om wie het gaat hebben de vinger op zere plekken gelegd. Waar hadden zij nou eigenlijk behoefte aan? En vooral ook, wat had hem terugkijkend beter kunnen helpen? Dit heeft geleid tot een aantal rode draden en verschillende aanbevelingen die we in deze podcastserie bespreken met ervaringsdeskundigen en professionals. En in deze vierde aflevering zijn dat Monique Slachter en Rob Geelsing. En met hen bespreek ik dat jeugdigen hun schoolcarrière voortijdig afbreken en jeugdhulpprofessionals onderwijs te weinig prioriteit geven. Oh, en ik ben trouwens jullie host, Manoes Boten, ervaringsprofessional, en mijn co-host is Marjan de Lange. Jou horen we straks, Marjan, maar we beginnen eerst bij Rob en Monique. Rob Geelsing is lector jeugdhulp in transformatie bij de Haagse Hogeschool. En Monique Slachter is socioloog, werkt als fotograaf en is ervaringsdeskundige ouder. En ik ben benieuwd, Monique, wat doe jij nog met je sociologische achtergrond tegenwoordig?
Nou, dat is wel grappig, want mijn kind komt thuis te zitten. En toen ging opeens mijn onderzoeksblik aan en ging ik kijken van wat is er nou precies aan de hand. Heel veel lezen, heel veel mede-ouders vragen van hey, hoe is dat bij jullie? Allerlei soorten ouders. En zo heb ik heel veel geleerd over dit thema eigenlijk als participerend onderzoek, zeg maar. Dus,
De kijkers kunnen alleen luisteren, maar jij als fotograaf, zit je dit half uur dan allemaal in beelden te denken? Zie je alles weer voor je?
Of, nee, eigenlijk niet. Okay. Nee, dat denkt iedereen, maar dat is niet zo.
En Rob, ik heb je functie gezegd, maar je hebt ook meegewerkt aan het onderzoek. Wat was jouw rol erin?
Mijn rol was eigenlijk relatief beperkt. De Haagse Hogeschool, mijn lectoraat, is op een gegeven moment aangehaakt. Omdat in de regio Haaglanden ook de wens bestond om onderzoek te doen wat erg aansluit bij de doelstelling van ketenbreed leren. Dus we zijn aangehaakt. Mijn collega Katelijne Milo, die intussen niet meer bij ons werkt, heeft zeg maar een aantal casussen onderzocht. En ik heb meegedaan in de, ik geloof dat het de leren- en reflectiesessie heet, maar dat mag ik even kwijt zijn.
Marjan, we kijken naar jou. Hè? Jij weet alles.
Ja, hij was betrokken bij de analysedag. Dus okay. Over alle casussen heen. Hij is een van de slachtoffers die alle levensverhalen heeft moeten bekijken en alle informatie heeft moeten bekijken om op basis daarvan te kijken wat zijn nou de rode draden. Dus daar heeft hij aan meegedaan. Daar waren we heel blij mee.
En hoe kijk je daarop terug? Hoe vond je het?
Ik heb daar wel een heel sterke herinnering aan. Vooral ook aan de voorbereiding toen we 30 uitgebreide casusbeschrijvingen kregen en ik begon te lezen en ik dacht van, zo, dit is echt heel erg heftig allemaal. Dus ik heb ook toen, na iedere 3 of 4 casusbeschrijvingen moest ik het even aan de kant leggen, want dat was gewoon even genoeg. Het was echt, het was bijzonder aangrijpend. Ja.
En dat soort verhalen gingen over jouw leven. Zijn jullie ook onderdeel geweest van het onderzoek of kreeg jij het rapport toen het af was? Of?
Ik heb het rapport gelezen toen het af was.
En hoe vond je
het? Daar herkende ik wel een aantal dingen in. Ik heb heel veel geel gemarkeerd van hey dit. Dus ik vond het mooi om te lezen.
Nou, we horen zo wat je in ieder geval herkende rondom onderwijs. Maar daarvoor ben ik eerst benieuwd, Marjan, wat komt er dan uit dat onderzoek als het gaat om onderwijs?
Wat we zien is dat vrijwel alle jongeren problemen hebben met het onderwijs. We zien dat 60% 3 maanden of langer geen onderwijs volgt. We zien dat 40% eindigt op een lager schoolniveau. En we zien dat de jongeren gemiddeld 4 schoolwisselingen meemaken. En wat we opvallend vonden als onderzoekers, en dat kwam ook terug op die analysedag, was dat 1/3 van de jongeren echt chronisch gepest is. Dat ging echt jarenlang, jaar in jaar uit door. En het lijkt onderwijskrachten niet te lukken om dat pesten te keren. En zeg maar de kinderen daaromheen, et cetera, de ouders daaromheen. En wat je ziet is dat dat gevolgschade geeft voor die kinderen, maar dat het soms ook de start is geweest van de latere problemen die deze kinderen krijgen.
Dat pesten herken ik helaas, maar dan ook wel van beide kanten. En als ik het aan volwassenen vraag, lijkt bijna iedereen gepest. En vind ik 1/3, is 1/3 dan degene die ook echt de gevolgen aan ondervindt? Of 1/3 geeft aan dat die gepest is?
Ik denk dat er is een verschil. Iedereen is wel eens gepest. Maar als je jaar in, jaar uit chronisch gepest wordt... Ja. En dan hebben we het echt over schelden, maar ook over slaan... Over, dus ook over fysiek gepest worden. Dat is denk ik wel een buitencategorie.
Ja.
En wat je ook ziet, is dat dat ook een reden is voor een van de redenen is voor die schoolwisselingen.
Ja, want zijn daar nog meer andere oorzaken voor? Of dingen die misschien niet bij jongeren onderling, maar veel meer bij school liggen bijvoorbeeld?
Nou, wat je ziet is dat als het niet goed lukt om passend onderwijs te bieden... en dat kan zijn omdat kinderen net even iets anders zijn dan anders... bijvoorbeeld omdat ze autisme hebben, omdat ze lager begaafd of juist hoger begaafd zijn... Dan zie je nog wel eens dat uit de handelingsverlegenheid er een soort beweging naar buiten wordt gemaakt. Of dat ouders zelf kiezen voor een andere school. En wat je ook ziet is dat als kinderen in 24-uur settingen terechtkomen... dat elke verplaatsing naar een andere groep bijna automatisch ook leidt tot een nieuwe schoolwisseling.
Omdat ze niet op hun eigen school bleven, maar dan intern weer nieuw onderwijs krijgen.
Ja. Dus ze krijgen intern nieuw onderwijs, maar ga je dan weer naar een andere groep, naar een andere instelling... dan krijg je dus ook weer onderwijs op een andere instelling.
En weer een nieuwe docent en weer een nieuwe hulpverlener. Ja.
Ja.
En wat is het effect daarvan op al die kinderen nadat ze al die ervaringen hebben?
Nou, weet je, die combinatie van chronische stress, schoolwisselingen... is dat kinderen toxische stress ontwikkelen. Weet je, dat eigenlijk je voortdurend dat ze in een omgeving zijn die voor hen niet veilig is. En als je zoveel schoolwisselingen meemaakt, dan ontstaat ook een beetje het gevoel... ze zijn er niet voor mij. Ik kan wel proberen om mijn best te doen, maar het heeft toch geen zin. En dat soort gedachten leiden tot ontwikkelschade bij kinderen. Want als je denkt dat je niet meer op jezelf kunt vertrouwen... of dat je niet meer op de volwassenen om je heen kunt vertrouwen... ja, dan wordt het leven wel echt ingewikkeld. En een ander gevolg wat je ziet... is dat heel veel van deze kinderen geen startkwalificatie hebben. Dus de oudere jongeren in ons zeg maar onderzoek hebben geen startkwalificatie. Ja, en dat heeft gewoon een direct gevolg voor hun bestaanszekerheid.
En in relatie tot de jeugdzorg, als je terugkijkt op al die trajecten... wat is dan de rol van jeugdzorg daarin geweest?
Nou, je ziet dat die een beetje afwezig is. Als wij kijken in de dossiers van deze 31 jongeren... en we kijken naar de behandelplannen... dan zien we in niet één behandelplan een doel terug op het gebied van onderwijs. De behandelplannen gaan puur over het sociaal-emotioneel functioneren... terwijl wat ervaringsdeskundigen zeggen... want we hebben ervaringsdeskundigen mee laten denken... over de aanbevelingen voor dit rapport. En die vinden dit misschien wel de belangrijkste rode draad... omdat onderwijs gewoon de toekomst van een kind is. En dat maakt ook dat wij de aanbeveling doen... dat zorg en onderwijs veel harder moeten samenwerken. Veel beter samen ook een verklarende analyse moeten maken... voor het gedrag binnen en buiten school... En ook samen moeten werken aan die verklarende factoren.
Die samenwerking en verbinding met onderwijs en zorg, ik denk dat je het daarmee eens bent, Rob. En wat is jouw eerste reactie op al deze cijfers van onderwijsplekken en wisselingen?
Ja, het is in mijn visie heel simpel. Als je kijkt naar de aanbevelingen die de jongeren zelf formuleren, dan staat, we willen een passende onderwijsplek. En ik denk dat het voor deze jongeren ontzettend belangrijk is om positieve ervaringen te hebben in een veilige omgeving. Dat kan het onderwijs heel goed bieden, omdat je daar kunt werken aan je talenten en dat wat jou passioneert, dat je daarmee bezig kan zijn. Dat is denk ik heel belangrijk. Maar de aantekening erbij is dat die onderwijsplek die moet wel passend zijn. En dat passend betekent wat niveau betreft passend, maar ook wat bijvoorbeeld wat betreft het vakkenpakket passend. Dus inhoudelijk ook dat het aansluit bij passies van kinderen en jongeren.
Dank je, dan gaan we zo verder uitdiepen wat er precies nodig is. Maar eerst ben ik benieuwd naar jou, Monique. Wat herken je uit je eigen ervaring met je dochter?
Ja, onze dochter kreeg in de loop van haar schoolcarrière steeds ernstige psychische klachten. En dat resulteerde uiteindelijk in langdurig schooluitval. In groep 1 zei ze al regelmatig, ik wou dat school niet bestond, ik wil dood. En achteraf gezien, pas veel later, bleek dat het onderwijs helemaal niet passend was. En bleek ze hoogbegaafd. Ik vind het altijd een lastig woord. Een snelle denker die anders denkt dan wat op school wordt aangeboden. En dat was het feit dat ze geen passend onderwijs kreeg, was de oorzaak van het schooluitval. Terwijl wij dachten van, we moeten het zoeken in het sociaal-emotionele, ze moeten heel veel hulp. En dat dacht school ook en de hulpverleners dachten dat ook. En er werd eigenlijk helemaal niet gekeken van past dat onderwijs wel. En dat is pas na jaren is dat naar boven gekomen.
Want wat was die omslag dan? Wat zijn omslagpunten dat je denkt, dat heeft juist wel geholpen?
Er kwam een hulpverlener en die zei tegen mijn dochter, want mijn dochter dacht inmiddels, ik ben dom, ik ben stom en heel vaak ook, ik wil dood. Zwaar depressief lag ze op de bank. En die hulpverlener die zei van, ja maar meisje, het ligt niet aan jou, het ligt aan het feit dat school jou nooit heeft kunnen bieden wat jij nodig hebt. En toen ging haar denken om van, ik het ligt niet aan mij. En toen kwam heel langzaam in hele kleine stapjes dat zelfvertrouwen terug. En dat is dan een hele lange weg geweest. Maar...
heel onschuldigend eigenlijk. Weet die hulpverlener ook wat diens aandeel is geweest? Of wil je diens naam nu noemen om een publiekelijk dankjewel te zeggen? Of weet die persoon...
Oh, zeker wel. De hulpverlener weet het heel goed, want ik heb het heel vaak gezegd. Maar ze heet Jet Barendrecht van Slimpuls.
En gelukkig lopen er meer Jets rond in onze onderwijs en onze hulpverlening. En als je terugkijkt, het is misschien een beetje een soort pijnlijke vraag hoor, maar het had voorkomen kunnen worden, maar wat was daarvoor nodig geweest?
Ja, dat is, als ik vanaf het begin had geweten dat als onderwijs niet passend is, dat het dan zo mis kan gaan, dan had ik veel eerder gekeken naar het onderwijs en naar eventueel maatwerk of ja, wat past wel bij haar. En dat hebben we pas in een veel te laat stadium ontdekt, waardoor de klachten al heel ernstig waren en het veel langer duurde om er weer uit te komen. Ja. Dus ja.
Dus minder op in de zorg zoeken en meer in het onderwijs zoeken.
In dit geval zeker, ja.
En passend wat erop zei, zou voor haar dan dus zijn geweest een school die haar andere manier van denken snapte? Of
nou dat sowieso. Het zou heel mooi zijn als dat bestond. Maar ze is uiteindelijk bij Agora Underground terechtgekomen. Dat is een afstandsonderwijs voor thuiszitters. Mm-hmm. En daar gingen ze aansluiten bij haar interesses en kwaliteiten. En het begon eigenlijk gewoon met basgitaarspelen project. En daar leerden ze heel veel van hey, ik ga oefenen, ik kan verder komen. En van daaruit is ze andere projecten gaan doen. En nu is ze zelfs bezig met twee vakken staatsexamen VWO helemaal zelf. Want ze heeft niet heel veel VWO-maanden gehad op school. Wat het mooie daaraan is dat ze gewoon persoonlijke coaching heeft van een coach waar ze een klik mee heeft. En die gewoon heel veel met haar praat over motivatie. En waar liggen je interesses? En ja, dat is ook een belangrijk deel van de weg terug geweest.
En ik heb geleerd op tv, als je één merknaam noemt, dan moet je er altijd meer noemen. Jij noemde Agora. Dan ben ik bij Rob benieuwd naar een ander goed voorbeeld, zodat we misschien twee verschillende kunnen promoten en niet alleen maar zeggen Agora is goed. Ken je nog iets in het land waarvan je denkt, daar doen ze het wel lekker met onderwijs?
Ik ken er wel een paar. Ik vind eentje die buiten het onderwijs zit, is Walhallab. Wat een plek is waar kinderen volop worden gestimuleerd om hun eigen passie te volgen en zich daar verder te ontwikkelen. Ik moet zeggen, ik ken geen onderzoek naar wat Walhallab doet met kinderen. Ik hoor alleen maar hele goede verhalen. Ze hebben intussen 3 vestigingen in Nederland. En ik begreep dat de vestiging waar ze begonnen zijn intussen een leerlingenstop heeft. Dat vergt wel... Walhallab is geen onderwijsinstelling. Dus dat maakt ook dat je flexibel om moet kunnen en willen gaan met leerplicht en dat soort dingen. Dus dat is wel iets wat daarvoor nodig is. Ook lef van bestuurders en misschien wel van leerplichtambtenaren om de grenzen op te zoeken en misschien wel er af en toe net iets overheen te gaan.
En misschien ook van de bedrijven daarna, want je hebt vaak van dit soort trajecten dat je wel een certificaat krijgt, maar niet een niveau van opleiding en dan kom je nergens aan de bak. Dus misschien vraagt het ook iets van de fase daarna, dat we niet alleen maar denken, je moet HBO plus opgeleid zijn en dan pas kan je iets.
Dus niet alleen maar kijken naar die wel of niet startkwalificatie, maar inderdaad van wat leerlingen of wat kinderen en jongeren kunnen. Ja. Een ander voorbeeld wat ik toch wel graag wil noemen is School to Care. Wat een initiatief is wat in Amsterdam is ontwikkeld. Dat zijn intensieve onderwijszorgarrangementen waarbij leerlingen met, zoals dat dan heet, meervoudige problematiek, een vreselijk woord, maar die krijgen een echt compleet arrangement waarin allerlei activiteiten zitten, onderwijs, zorg, vrije tijdsbesteding, dat soort zaken, waarbij ook hun coach zowel verantwoordelijk is voor het onderwijs als voor de zorg. Dus ze hebben echt één aanspreekpunt. En de eerste onderzoeken naar school to care laten positieve resultaten zien. Dus dat vind ik wel iets, een heel veelbelovend iets en goed om, om in de gaten te houden.
Mooi, dan hebben we in ieder geval 3 goede voorbeelden om naartoe te gaan kijken. Ik heb ook ooit als hulpverlener gewerkt, Monique, en dan begeleid ik gezinnen thuis. En ik weet nog, als we hadden een paar jongeren die ook thuis zitten. En op de een of andere manier is mijn hoofd dan toch gegaan naar, dus die moet naar school of zo. Dat dat toch dan blijkbaar je doel wordt of zo. Terwijl, boeien, dat die hoeft niet meteen naar school. Eerst even kijken wat er überhaupt aan de hand is. Maar dat schiet dan toch in je op, want er wordt ook aan alle kanten getrokken. En de leerplicht, en je wordt weer gebeld door die. En dan zit je weer bij een schooloverleg met 15 mensen. Is er bij jullie ook zo getrokken en geduwd aan weer naar school gaan? Of?
Ja, zeker. Dat is wat je in eerste instantie zelf ook denkt als ouder. Van, oh, mijn kind moet weer terug naar school. Vervolgens krijg je leerplicht en allerlei gesprekken met hulpverleners. En die hebben allemaal als doel het kind terug naar school. Ja. Maar wat ik daar een groot probleem aan vind, is dat als een kind uitvalt op school, dan is daar een heel groot lang traject aan vooraf gegaan. Waar het al niet ging. En als de stress op zijn hoogste is, dan valt het uit. En als je het dan terug gaat duwen op de plek waar die stress is ontstaan, dan worden de problemen eigenlijk alleen maar erger.
Ja. En hoe is dat het trekken en duwen bij jouw dochter dan gestopt? Wat heeft daarin geholpen dat het niet meer voelde alsof er aan haar getrokken werd? Tenminste, ik vul in dat dat überhaupt gebeurd is. Maar
ja. Nou, na heel veel jaren en heel veel schoolwisselingen en heel veel proberen en steeds dappere doorstarts, ook van haar kant, waarbij dan eigenlijk de school niet begreep wat ze echt nodig had, heeft school besloten dat ze zich handelingsverlegen verklaarde. En dan zou je denken, oh, nou ben je diep in ellende, maar ze gaven ons de tijd om een alternatief te zoeken. En het mooie daarvan is dat wij zagen dat onze dochter zich opeens uit zichzelf ging ontwikkelen. Want ze had steeds de gedachte, ik moet naar school, ik moet gewoon zijn, ik moet erbij horen. En toen hoefde het even niet. En toen ging ze bijbaantje bij de Albert Heijn. En daar kon ze opeens op tijd komen. Ik mag een merknaam, sorry. Bijbaantje bij een...
Of de Jumbo, of de Plus, ja, of de Direct.
Ja. Ik zal hem even opnieuw zeggen. Ze ging een bijbaantje doen bij een supermarktketen. En daar werd ze gezien. En daar ging ze zich verder ontwikkelen. En ze ging meer aan zelfverzorging doen. En ja, daar begon zeg maar de weg terug. Mm. En toen kwam Agora Underground en toen gingen die ogen helemaal stralen. Yeah. En de weg terug was heel snel, vond ik. Mm. Dat had ik niet verwacht na al die jaren.
Dankjewel. Rob, we zijn nu bezig in de gesloten jeugd. Want we hoorden net al dat je dan intern onderwijs krijgt en dat je dan wisselt van plek en weer intern onderwijs hebt. In de gesloten jeugd worden kleinschalige woonvoorzieningen, maar... Ik was op een congres en in de onderwijsworkshop ging het toch alleen maar over praktijkonderwijs. Terwijl de jongeren die ik tref, die gesloten hebben gezeten, hebben een vergelijkbare hersenwerking als jouw dochter ook vaak. Hoe kijk je daarnaar, naar die niveaus in de jeugdzorg qua onderwijs?
Ja, wat ik eerder al aangaf, dat als je jongeren een onderwijsplek biedt, moet dat een passende onderwijsplek zijn, ook wat betreft niveau. En we weten ook uit onderzoek dat als je leerlingen of als je kinderen een onderwijsniveau aanbiedt wat onder of boven hun vermogen zit, dat leidt tot frustratie en misschien wel tot stress en tot eventueel tot uitval. Dus dat ook wat niveau betreft is dat heel belangrijk. En ik denk dat we in Nederland nog een hele slag te winnen hebben in het versterken van de inclusiviteit van ons onderwijs, dat we daar echt nog heel veel aan moeten doen. En ik denk dat, maar als we dat op een goede manier doen, dat we dan ook in staat zijn om leerlingen die het soms wat moeilijker hebben, om die ook, nou ja, een beetje als die naar een VWO moeten of als die naar een VMBO moeten, om die ook die passende onderwijsplek te bieden. Dus in het reguliere onderwijs. Ik denk dat dat echt heel nastrevenswaardig is. Maar nogmaals, dat is wel een kwestie ook van tijd. Dat hebben we niet van vandaag op morgen georganiseerd.
En wat hebben we daar dan voor nodig? Want ik ben een beetje ongeduldig, dus hoe krijgen we dat toch wat sneller voor elkaar?
Ik denk dat onderwijs en zorg, ja, dat klinkt zo plichtmatig, maar veel meer met elkaar in verbinding moeten vanuit een gedeelde visie. En ik denk dat als je apart jeugdzorgprofessionals en apart onderwijsprofessionals spreekt, dan willen die hetzelfde voor de jongeren. Want ze hebben vanuit een bepaalde passie hun vak gekozen. Maar toch... gaat het te vaak fout in een andere terminologie of een andere achtergrond van waaruit je werkt. Het is elkaar leren begrijpen. elkaar leren verstaan. Dat is echt heel cruciaal daarin. En altijd het belang van jongeren en kinderen voorop zetten. En dat kan makkelijk. Ik spreek regelmatig met mensen die werken bij samenwerkingsverbanden. En die kennen scholen waar, moet ik zeggen, sterk leiderschap is, zoals zij dat zeggen. Een directeur met een hele duidelijke visie. Mm-hmm. En die dagelijks met de leerkrachten op school in gesprek gaat over wat hebben we nou vandaag gedaan. 10 minuutjes hè, op het eind van de dag. Wat hebben we nou vandaag gedaan om die visie van inclusief onderwijs, om daar aan bij te dragen. En dat is denk ik heel erg nodig. Maar dat geldt hetzelfde voor de jeugdhulp ook.
Het is geen visie die een leuke slogan is op je gebouw, maar gewoon constant doen we nog wat we vinden en wat nodig is.
Ja, een visie moet je aan werken en die moet je onderhouden en die moet je in de praktijk brengen. Ja.
Oké. Dan heb ik een stelling. En misschien wel iets wat jij vaker hebt gehoord, Monique. Namelijk, we hebben helemaal niet de tijd en de ruimte en het geld om voor al die jongeren alles maar aan te passen. Vroeger moesten kinderen zich ook gewoon aanpassen aan hoe het gaat in onze samenleving. Krijg je dat wel eens te horen en hoe reageer je daar dan?
Dat heb ik heel vaak te horen gekregen.
Oké.
ik vind zelf, er valt een behoorlijke groep uit in het onderwijs, omdat ze niet mogen zijn wie ze in essentie zijn. En daarnaast zijn er veel kinderen die het maar net redden. En als aanpassen leidt tot langdurige toxische stress, dan vind ik dat niet gezond. En ook benut je als maatschappij de talenten van deze kinderen niet. En mijn ideaal in onderwijs is eigenlijk dat het zo ingericht wordt dat alle kinderen passen. Dat kinderen die anders denken, anders leren, anders voelen, niet meer gedwongen worden te veranderen om te passen in het systeem. En een deel van deze kinderen kan op school het gevoel krijgen, ik ben niet oké, ik mag er niet zijn, ik moet mezelf veranderen. En als dit langdurig speelt, ja, dan kunnen psychische klachten ontstaan. En dat vind ik een beetje zonde van de jeugd.
En die gedachten hebben we misschien ook al door die niveaus. Dat we denken, jij zit op een hoger niveau en mijn vriendje uit de klas gaat naar een lager niveau. Die is dus dommer. Dat zit natuurlijk ook al in dat hooglaag.
Dat zit helemaal in het systeem. Ja. Ja, precies. Ja, ik vind het heel jammer dat het geclassificeerd... Kleuters worden al geclassificeerd, een zonnetje, maantje, et cetera. En dan wordt dat nog niet tegen ze verteld, maar ze voelen dat wel al, dat het heel prestatiegericht is. En ik vind het heel lastig dat iedereen heeft kwaliteiten. En dat er lager en hoger aan gehangen wordt. Als we nou gaan kijken naar de kwaliteiten van elk kind. Ook al kun je heel erg goed met je handen werken, dan zou dat mooi zijn als dat gewoon ook als goed gezien wordt, zeg maar. Dus.
Ik ben bij jou benieuwd, Rob. Jij zegt zorg en onderwijs moet meer bij elkaar komen. Maar ik hoor ook geluiden dat mensen zeggen, die zorg moet juist uit het onderwijs. Omdat je ook zegt, het onderwijs moet op talentontwikkeling richten en op vrije tijd. We moeten alles al op school. Van verzorging tot weet ik veel wat. Moet zorg er dan niet juist uit? En dat je naar de zorg gaat voor zorg, maar op school gewoon lekker op school kan zijn. In plaats van dat ik op school ook weer naar een psycholoog moet, bijvoorbeeld.
Ja en nee. Ik denk dat de zorg moet nog veel sterker in het onderwijs. Alleen moet daar niet zo nadrukkelijk het plakkertje zorg op zitten. Dus er moet veel meer onderdeel zijn van de basisondersteuning die op scholen aanwezig is. Ik zeg wel eens van als je nu eens het gedachte-experiment aangaat dat je de helft van de jeugdzorgprofessionals dat je die naar het onderwijs brengt. Wat zou je dan allemaal niet kunnen doen aan inclusiviteit van het onderwijs, aan versterking van de basisondersteuning op scholen, misschien wel kleinere klassen, nou noem alles maar op. Dat vind ik wel heel, heel spannend om daarover na te denken. Maar ik geloof, en we zien het nu al in andere onderzoekjes op andere thema's, dat als je de zorg in het onderwijs brengt, maar dan niet met het kopje zorg, dat helpt om bijvoorbeeld ouders van kwetsbare groepen te bereiken. Die willen geen jeugdhulpprofessional, die willen iemand die is van de school. Daar staan ze best voor open. Maar zodra het stickertje of het etiket jeugdzorgprofessional erop zit, dan gaat het de deur dicht.
Dus dan iemand op school die goed opgeleid is in sociale processen en ondersteuning en dan de mentor van iedereen is waar je het terecht kan?
Ja, we zien nu al hogescholen die de opleiding PABO en Social Work daar een combi in maken. Dus dat is heel goed. Hmm. Ik denk ook vaak dat we nog wel wat te winnen hebben in, ik heb het al een paar keer gezegd, die kwaliteit van de basisondersteuning. Ik vind voortgezet onderwijs daar altijd een mooi voorbeeld van. Als we kijken naar mentoren, dat zijn toch de vertrouwenspersonen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat zijn in de regels toch mensen die vakdocent zijn en die het mentorschap erbij doen en daar misschien wel enige training in krijgen, maar dat is relatief heel beperkt. Terwijl als je naar PABO-studenten krijgt, die worden uitgebreid opgeleid in klassenmanagement en al dat soort dingen. Dus daar veel meer aandacht voor, zodat je die basisondersteuning in het voortgezet onderwijs ook kunt versterken, dat zou mij een hele goede zaak lijken.
Duidelijk. Er zit wel veel in wat we nog kunnen verbeteren, gelukkig. waar ik zelf ook nog aan denk is, ik zag tijdens corona jongeren die opbloeiden in het onderwijs, want die konden gewoon hun laptopje openklappen en het onderwijs volgen. En zodra je weer naar school moest en alle prikkels kreeg, toch weer uitgevallen zijn. Maar tegelijkertijd zit dan in mijn hoofd, want vandaar ook die stelling, je kan er ook niet voor alle jongeren iets doen. Als ik een docent ben met 30 leerlingen in een klas, met allemaal individuele wensen, en er moet ook nog een laptop bij voor speciaal, voor ik zou geen leraar meer willen zijn in de huidige systeem. Maar Rob, kan jij mensen motiveren om wel leraar te zijn, waarom dit wel leuk is?
Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk een van de mooiste dingen die er is, om met jonge mensen bezig te zijn en met hun talenten te ontwikkelen. Maar ik zie ook wel dat het leraarschap ernstig onder druk staat, onder andere door grote klassen en door toch wel de veelheid aan veelheid aan type leerlingen waar men mee te maken heeft. Maar daarom denk ik juist dat de basisondersteuning op scholen, en dat zeg ik maar weer een keer, dat bijvoorbeeld door kleinere klassen, door meer handen in de klas, dat je daar heel veel kan opvangen. Ook door de zorgstructuur op scholen te versterken met interne begeleiding en remedial teaching en dat soort zaken. Dus ik geloof dat daar nog heel veel te winnen valt. En dan wordt het leraarschap vanzelf nog veel aantrekkelijker dan dat het nu al is.
Ja. En je kunt een JET zijn, heette ze JET? Je kunt een JET zijn voor jongeren. Monique, over onderwijs gesproken. Je hebt je huiswerk netjes gedaan. Je hebt het hele onderzoek zitten arceren en helemaal je inbreng voorbereid. En jij had het heel mooi samengevat in 3 dingen die belangrijk zijn. Ik dacht, misschien kunnen we daarmee afsluiten. Ja. Van de 30 minuten, welke 3 dingen moeten mensen onthouden?
Oké. Ja, wat ik eigenlijk geleerd heb van het traject van mijn dochter, zijn 3 punten die je nodig hebt om te kunnen ontwikkelen en motivatie te vinden. En die worden ook in allerlei door allerlei mensen ook verkondigd. Maar dat is 1, competentie. Aansluiten bij interesses en kwaliteiten. De focus op dingen die wel lukken. Geloof en plezier hebben in je eigen kunnen. Relatie, in verbinding zijn. Een persoon die het kind begrijpt en niet oordeelt. Want voor het kind is waardering door anderen heel belangrijk. En autonomie. Aansluiten bij wat het kind nodig heeft en het serieus nemen. En het kind krijgt het gevoel dat het dingen zelf kan. Hoewel niet altijd alleen.
Dus. Duidelijk, competentie, relatie, autonomie. Rob, er zaten heel veel aanbevelingen in het onderzoek. Kan jij er eentje uitpikken? Dat je denkt, die wil ik dat mensen aan het einde in ieder geval onthouden of morgen al anders doen.
Nou, mag ik er een aan toevoegen?
Oh, jij bent zo iemand die denkt, er mist nog iets. Ik wil wat toevoegen. Natuurlijk, kom maar door.
Nou, wat ik wel belangrijk vind is dat professionals in onderwijs en zorg proberen de grenzen op te zoeken van wat er mogelijk is. Hm. En dat is heel belangrijk voor het vinden van passende onderwijsplekken. Er is veel meer, in de eerste plaats veel meer mogelijk dan mensen soms denken. Ook in het een ontheffing aanvragen van leerplicht en dat soort dingen. Maar soms moet je ook een beetje over de grenzen heen durven gaan in het vinden van een passende onderwijsplek. En de inspectie en het ministerie zijn heus niet zo gek dat ze zich ontzettend doodstaren op die regels. Dus daar valt best wel een gesprek over te voeren. Maar dat vraagt wel creativiteit en zeker ook lef. Dus dat zou ik de professionals heel graag toe willen wensen.
Dus meer buiten de lijntjes kleuren en samen die lijntjes van die kleurplaat aan gaan passen.
Yes.
Ja. En kon jij een aanbeveling kiezen?
Ik ben het helemaal met jou eens. Die van mij sluit daar wel een beetje op aan. Dat is de aanbeveling, leg de nadruk op passend onderwijs in plaats van op schoolgang. Deze vul ik graag aan, passend en veilig onderwijs. Een school waar kind graag is. Als onderwijs niet past en een kind krijgt psychische klachten, dan krijg je vaak te maken met druk, dwang en drang. En dat werkt averechts. En soms wordt er zelfs gedreigd met veilig thuismeldingen. Of er wordt echt gemeld. En dat legt zoveel extra druk op het gezin. En daarmee op het kind. En het is niet helpend een kind terug te duwen naar een plek waar toxische stress is ontstaan. Dus je komt dan in een neerwaartse spiraal en de psychische klachten worden erger. Maar kijk achter de symptomen, onderzoek goed, wat past wel. Sluit aan bij interesses en kwaliteiten en bied maatwerk. En dit geeft zelfvertrouwen en kan het begin zijn van de weg terug.
En daar hoor ik veel ook uit andere hoofdstukken van het onderzoek in. Kijk naar de oorzaken en sluit aan enzovoort. Het hangt allemaal met elkaar samen. Ik vond jouw opmerking mooi dat kinderen die anders denken, leren, voelen niet hoeven te veranderen. Maar als we kijken naar hun interesses en kwaliteiten, dat we dan veel meer stappen maken. Die heb ik onthouden. En dappere doorstart vond ik ook een mooie van je. Die ga ik onthouden. Gewoon dapper doorstarten en weer opnieuw beginnen. Wat is bij jou blijven hangen, Marjan? Of, ben je ook zo iemand die nog wat gemist heeft en nog even
nee,
wat wil aanvullen?
Nee, wat is blijven hangen is denk ik het verhaal van Monique. Het alles of niets, hè? Ze moet naar school of ze gaat niet naar school. En dat wat Rob daarin zegt, het belang van die flexibiliteit. Veel flexibeler nadenken over bijvoorbeeld een kind wat 3 vakken volgt op de middelbare school. Of, nou ja, jij noemde corona al. Een kind wat het digitaal volgt voor een deel, omdat dat het maximaal haalbare is wat een kind kan. En we kunnen dat, want dat hebben we al bewezen met elkaar. En ik denk wat jij zei over, maar die leerkracht heeft ook 30 leerlingen en die snap ik. Dus wij moeten ook vanuit de zorg veel beter worden in adviezen die passen bij een onderwijskracht. Hè. Onderwijskrachten moeten denk ik beter worden in eerder als een kind gepest wordt, niet denken dat is nou eenmaal maar zo. Maar veel eerder aan de bel trekken. En zorgprofessionals moeten veel beter worden in adviezen geven die ook klassikaal uitvoerbaar zijn. Hè. We zijn nogal goed als orthopedagogen en psychologen om individuele adviezen te geven waar een leerkracht echt niks mee kan. En jij zei dus ook, hè, van ja, die leerkracht moet het ook maar doen. En het grappige is, ik moet de laatste weken regelmatig denken, want er kwam ook iets op LinkedIn voorbij over een blind meisje wat op een lyceum haar diploma had gehaald. En toen dacht ik, verdomd, ik had de laatste 2 jaar op het VWO een jongen in de klas, Joost heette die, en die zat in een rolstoel en kon niet praten. En die had zo'n cijfer en letterbord en dat moest hij aanwijzen. Hij was ook nog eens spastisch, dus dat was ook nog eens ingewikkeld. Maar dat hoefde niet alleen die docenten doen. Wij als klasgenoten gingen met hem met de lift naar het juiste lokaal. Als klasgenoten lazen wij mee wat hij zeide en tolkten wij. Als klasgenoten vertelden wij dat hij een lekke band had en dus zijn ouders moesten worden gebeld. En wij vonden het doodgewoon dat Joost bij ons in de klas zat en dat wij dat moesten doen. Dus ik denk, daar heb ik veel van geleerd. En dus ik denk ook dat bijvoorbeeld als een kind thuis digitaal onderwijs volgt, maak een klasgenoot verantwoordelijk voor zorgen dat er een laptop op school is en dat de les digitaal gevolgd kan worden. Dat scheelt die leerkracht weer tijd en energie. Dus ik denk dat we daar dus het is en op zoek gaan naar die klassikale mogelijkheden, die leerling benutten. Veel ruimer denken inderdaad in wat er wel kan, in plaats van te snel denken wat er niet kan.
Daar kan ik bijna niks aan toevoegen. Ik denk wel nog wat meer kijken of ruimte bieden voor diversiteit in klassen, denk ik. En ook wel dat leraren iets beter kunnen signaleren wanneer er iets aan de hand is. Want ik hoor ook vaak dat gemist is op school. Of bijvoorbeeld die mix die Rob vertelde over PABO en social work gemixt, ben ik dan fan van. Maar ook dat leerlingen misschien traumasensitief leren werken. Of dat je ook wel de juiste tools krijgt daarvoor. Nou, we hebben vele aanbevelingen uit het onderzoek en in deze podcast allemaal ideeën bedacht hoe het beter kan. Ik voeg daar graag nog even een oplossingsrichting aan toe, zolang we het nog niet hebben opgelost met elkaar. Voor jongeren die namelijk vastgelopen zijn in het onderwijs, bijvoorbeeld doordat ze geen passend onderwijs kregen in de jeugdzorg, betaalt de overheid in een land in Groot-Brittannië het vervolg van hun onderwijs. Dus je wordt enerzijds erkend dat je dat het niet aan jou lag dat je onderwijs niet gelukt is, maar het is ook voor de kansengelijkheid goed dat iedereen dezelfde kansen heeft om onderwijs te volgen. En zo kunnen we nog uren doorpraten, want dat is ook gebeurd om alle resultaten van het onderzoek op papier te krijgen. Maar we hebben het vandaag beknopt behandeld en daar ben ik blij mee. Dank jullie wel voor al jullie ervaringen, voor al jullie kennis en voor al jullie tips.
Graag gedaan.
En over tips gesproken, ik heb nog een leestip aan het einde, want Rob deed de redactie van het boek Ouders, Onderwijs en Jeugdzorg in Verbinding. Dat is de leestip van de week. En in die titel hebben we tot nu toe over jeugdzorg gehad in deze podcast. We hadden nu een mooi gesprek over onderwijs. En het derde woord in de titel ouders. Dat is de volgende aflevering. En in die volgende podcast spreek ik over de uitkomsten van het onderzoek gelukkig weer met Marjan. We kunnen niet genoeg krijgen van jouw kennis en je visie. Maar ook met Shannon Mollink en Jessica Vervoort. Over dat ouders nauwelijks aandacht, begeleiding en behandeling krijgen voor hun eigen problemen. Nou, inmiddels is denk ik wel duidelijk dat je alle podcastafleveringen kunt terugluisteren via Spotify, Apple of op de website van BGZJ, want dat heb je bij de voorgaande afleveringen waarschijnlijk gedaan. En op die website van BGZJ kan je je ook aanmelden voor het symposium over ketenbreed leren en andere vormen van casusreviews. Dus ik ga ervan uit dat 10 oktober in al jullie agenda staat. Mensen en organisaties die intensief hebben meegewerkt aan het onderzoek zijn daarbij. Dat zijn jeugdhulpinstellingen Acare, Curium en IHUB en de Haagse Hogeschool. En hopelijk veel meer mensen uit het hele land.